Goedenavond gemeente, hier in de Pauluskerk en op afstand met ons verbonden. Namens de kerkraad van wijkgemeente Pauluskerk heet ik u allen van harte welkom in deze avonddienst, waarin mevrouw Dr. Sonneberg uit haar zuiden zal voorgaan. Dominee, hartelijk welkom in onze dienst. Het orgel wordt bespeeld door de heer Rokkeveen. In de ochtenddienst op Palmzondag, 29 maart aanstaande, zal om 10 uur onze wijkpredikant dominee van den Berg voorgaan. En in de avonddienst van 7 uur gaat de dominee Scheler Goedhart uit Vijfhuizen voor. Tijdens de dienst van vanavond zullen de collectedoelen worden toegelicht door de diaken van dienst, mevrouw Bosma. De bloemengroet uit de ochtenddienst en een kaart als teken van verbondenheid, moediging en groet van de gemeente is gegaan naar mevrouw De Leijster van Gelder, wonende aan de Groenhovenweg. Een kaart is ook als teken van verbondenheid, bemoediging en groet van de gemeente gestuurd naar mevrouw Van Dam, Kortedoeven, wonende aan de Brandsmastraat, en mevrouw Schoenmaker van Zutphen, wonende aan de Berlijnstraat. Heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan sta ik u graag na afloop van de dienst te woord. Mijn naam is Jan Verdingen en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. Laten we deze eredienst aanvangen met het zingen van gezang 542, God roept de mens op weg te gaan. Mede namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Wij zijn stil voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede voor u en jou, van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en de Heilige Geest. Amen. Zingen wij Psalm 119, couplet 17 en 21. MUZIEK Laten wij bidden. Trouwe God, Vader van Jezus Christus, onze Vader. U hebt ons geschapen en gewild. Dat geeft aan ons leven diepe betekenis. Jezus brengt verlossing. Wij vallen niet samen met lot, met schuld, met tragedie. En door uw geest krijgen wij glimpend een zien van uw tijd. En reist u met ons mee door onze tijd heen. Geef dat op de plekken waar wij leven, in de tijd waarin wij leven, wij volharden in uw vergezicht, waar gerechtigheid als rivieren stroomt, waar geen chaos en vernietigend machtenspel meer domineert, waar vermoeide en gebroken lichamen ons niet terneerdrukken, waar we niet gevangen worden gehouden door somberheid. Soms even vandaag raakt hemel de aarde. God geef dat we dat zien en dat we dat weten. Kom met uw geest in ons en verander negatieve structuren in ons en buiten ons. Vergeef ons waar we onder uw maat leven. Vergeef ons goedkope verlangen naar comfort en gemak. Vergeef ons als wij om een mens in nood heen kijken. Heer, verander ons. En breng heil in deze wereld die wankelt door geweld. Ontferm u, God. En in de complexiteit van de grote wereldvragen, maar ook de persoonlijke vragen en uitdagingen, hebben we uw wijsheid nodig om te onderscheiden waarop het aankomt. Kom ons daarbij te hulp. In Jezus' naam. Amen. Er zijn vanavond twee lezingen. De eerste is uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 16, vers 21 tot en met 28. En daarna nog enkele hoofdstukken uit Romeinen 6. Het gedeelte wat wij lezen uit Matteüs, daaraan vooraf gaat de vraag van Jezus aan de leerlingen: wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, een van de leerlingen: u bent de Messias, de Zoon van God, de levende God. En dan zegt Jezus: dit weet jij door God. Na het gedeelte wat we zo lezen, komt de verheerlijking op de berg. En daartussenin staat een lijdensaankondiging. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie het leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommige van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de mensenzoon en zijn heerlijke en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen. Romeinen 6. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaaf zijn van de zonde. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij voor eens en altijd dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Wij zingen een psalmlied, psalm 139d, in het Nederlands. Het is een lied uit de traditie van Terzee. En dat in die traditie zit ook herhaling. En wij zingen deze 4 keer. Na de verkondiging zingen we lied 941. Gemeente van Jezus Christus. Het blijft bijzonder dat het kruis het symbool van christenen is. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Op hangers, op beelden, op schilderijen, een Malteser kruis, een Hugenotenkruis als herkenningsteken, een kruis dat verbonden is met de Tessé-traditie. Het kruis, dat is een martelwerktuig dat door de Romeinen werd ingezet voor misdadigers. En dan niet de eigen misdadigers, maar de slaven en de buitenlanders. Het kruis als symbool voor Christen zijn. Dat kan alleen als dat kruis, dat martelwerktuig, van onschatbare waarde voor hen is. Anders zou wel iets anders symbool zijn geworden. Het lag menselijkerwijs niet voor de hand dat het kruis het symbool voor christenen zou worden. In het Messiasbeeld van Petrus was geen ruimte voor de weg naar het kruis. De Messias die hem voor ogen stond, was een machtig koning die de strijd aanbindt tegen de Romeinen, die het zwaard oppakt. Kon Petrus dan niet weten dat Jezus deze weg van lijden moest gaan? Het staat toch allemaal in het Oude Testament? Ja en nee. Er staat heel veel in het Oude Testament. Liederen van de lijdende knecht. Maar ook verhalen van de zegevierende koning David. En het is niet gek dat het laatste beeld in de verwachting van de Messias de overhand krijgt. Die zegevierende koning. En nu kondigt Jezus zijn lijden aan. Dat doet hij hier voor de eerste keer en er volgen in Matthäus nog 2 keren. En hij moet zijn leerlingen laten zien, ja, hij is de zoon van David, maar wel in lijn met de lijdende knecht waar de profeet Jesaja het over heeft. De knecht die zijn leven geeft voor de mensen. Om onze zonden werd hij doorboord, zegt Jesaja. Voor Jezus is die lijdensweg niet makkelijk. Begrijpelijk natuurlijk. En dat blijkt ook uit zijn reactie naar Petrus. Petrus zegt, die lijdensweg, dat gaat niet gebeuren, God verhoede het. En dan spreekt Jezus over de verleiding van de Satan die hem daarmee van de goede weg wil afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. En die willen niet een koning die lijdt. Maar zonder kruis kan ik geen koning zijn. Zonder kruis wordt het kwaad niet overwonnen. Zonder offer, zonder afdaling in het allerdonkerste wordt de orde van Gods Rijk niet hersteld. Willen jullie me volgen? Neem dan jullie kruis op. De geschiedenis die God met mensen gaat, kent steeds weer dieptepunten. Zijn volk haakt keer op keer af. En dat raakt God diep. Hij wordt er ook boos over. Maar hij trekt zijn handen niet af van de wereld. Hij trekt zijn handen niet van haar bewoners af. Jezus die komt uit de hemel op aarde wonen. Voor de Farizeeërs paste hij niet in hun religieuze overtuigingen. En voor de Romeinen vormde hij een bedreiging, alleen al vanwege al de volgelingen die hij kreeg. Een bedreiging voor de orde van het Rijk. Jezus komt aan het kruis. Hij wordt veroordeeld tot de marteldood, van God verlaten. En Jezus kondigt zijn leerlingen zijn lijden nu aan. En hij strijdt daarbij tegen de Satan. Hij weet dat hij lijden moet, maar zo blijkt uit het gedeelte, hij weet ook dat God zal overwinnen. Want hij spreekt over de toekomst die komen gaat. De mensenzoon zal komen, sommigen van de leerlingen zullen daarvan getuigen zijn. Over die tekst is heel veel gedebatteerd. De mensenzoon, dat is een term uit het boek Daniël. Dat is degene die komt en heersen zal, de nieuwe koning. En dit vers, dat sluit dit gedeelte van die lijdensaankondiging af. Maar is ook een brug naar de verheerlijking op de berg. En het lijkt me de bedoeling dat de leerlingen weten dat deze leidende Heer degene is die als koning komt. Dat het lijden niet het laatste woord heeft. In deze tekst resoneert Gods toekomst. Jezus zal opstaan op de eerste dag. Onherroepelijk een nieuw begin. Pinksteren zal volgen. Gods koninkrijk wordt eens ten volle waar. Daar grijpt Jezus op vooruit. Beste Petrus, jij die voor me in wilt staan. Beste Johannes, jij die zoveel liefde voor me koestert. Beste Judas, jij die zo hoopt op verbetering. Beste leerlingen, willen jullie me volgen? Weet dan, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen. Niet echt een hippe boodschap. Zeker ook niet in onze tijd van maakbaarheid, autonomie, assertiviteit. Neem je kruis op. Het staat er actief. Het gaat er hier niet om iets wat je overkomt. Lijden wat je overkomt. Dat lijden is er natuurlijk ook. En dat kan loodzwaar zijn. Maar hier gaat het om iets anders. Neem je kruis op. Je kruis dragen. Wat is dat? Het betekent veel. Je kruis dragen heeft te maken met de strijd die wordt gevoerd tegen het kwaad. En daarvoor kunnen we niet alleen van ons afwijzen, maar daarvoor moeten we allereerst kritisch naar onszelf kijken. Stemmen van jaloezie, van haat, van gemak. Kruisdragen is dat ik me er steeds weer bewust van ben dat ik schuld draag naar God en naar zijn wereld. En juist in de liturgie word ik daarbij bepaald. We staan niet zomaar even bij God op de stoep. Linksom of rechtsom kan ik mijn handen niet in onschuld wassen. En ja, die bewustwording geeft aan mijn leven een bepaalde zwaarte. En in die zin vind ik luchtig preken dan ook wel eens lastig. Neem je kruis op. Christen zijn kan niet zonder dat besef en zonder die nederigheid die daarbij hoort. Zonder besef kan het niet dat wij tekortschieten en schuldig zijn naar God. Maar het heeft ook te maken met onze verhouding tot de medemens. Zijn er onder u mensen die de film Schindler's List hebben gezien? Als dat zo is, mag je wel even een hand opsteken. Oh, best wel veel. Ja, denk. Nou, misschien halen we de helft. Er is een filmfragment in deze film die wat mij betreft heel treffend laat zien wat het betekent om je leven te geven en zo een ander te redden, maar ook je eigen ziel te behouden. Het is sowieso een aangrijpende film, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over de Tweede Wereldoorlog, waarin een rijke zakenman genaamd Oskar Schindler Joden koopt als arbeiders voor zijn fabriek. En zo hoopt hij hun leven te redden. Dit doet hij niet zonder gevaar voor eigen leven. Aan het einde van de film heeft de bevrijding zich ingezet. Schindler moet weg, want hij is een Duitser en daarmee niet zeker hoe de bevrijders met hem om zullen gaan. Zijn werknemers schrijven voor hem een brief, voor het geval dat. En van een van de gouden tanden van een werknemer wordt een ring gemaakt, met daarin de inscriptie: wie het leven van één mens redt, redt de hele wereld. Heel aangrijpend is de scène dat Oscar wanhopig en uitroept: die auto, waarom heb ik hem niet verkocht? Ik had er 10 mensen mee kunnen kopen. Deze dasspeld, Dat zou tenminste één iemand zijn geweest. Ik heb niet genoeg gedaan. Zijn boekhouder troost hem dan en zegt: je hebt zoveel gedaan. Hij heeft gekozen om zich het leed van de medemens aan te trekken en risico's te nemen. Ik denk dat we mogen zeggen dat hij weet wat het is om je kruis op je te nemen. Om niet je eigen leven centraal te stellen. En hij gaat niet aan de nood van de Joden voorbij, maar neemt zijn verantwoordelijkheid en gaat er doorheen. Maar dan ook die aanvechting die daarbij komt. Oscar vraagt zich af: waarom heb ik die speld behouden, die auto? De trooster heeft gelijk, je hebt zoveel gedaan. Maar de vraag en de pijn van Oscar zijn heel indringend. Heb ik genoeg gedaan? Waar gaat mijn weg van verantwoordelijkheid heen? Is de zonde van nalatigheid iets waar ik me schuldig aan maak? De troost, je hebt zoveel gedaan, dringt dan niet altijd tot je door. Het is zo dat we het moeten uithouden in tegenstrijdigheden. Ja, je hebt heel veel gedaan. En nee, het is niet genoeg. Daar leid je aan als mens. Of ja, je hebt een principe. Maar nee, de praktijk maakte dat je anders moest handelen. Of ja, je houdt van iemand. Maar het leven maakte dat je afstand moest nemen. Dat is kruis dragen. Verdragen, tolereren, het uithouden in tegenstrijdigheden. Het leven is niet zwart-wit, je laveert er doorheen, maar niet zonder prijs. En Jezus zegt: volg mij. Dat volgen betekent dat we onze schuld naar God kennen, dat we opkomen voor recht en barmhartigheid, en dat we het uithouden in al die tegenstrijdigheden. De Bijbel belooft ons nergens dat de weg die Jezus ons voorgaat een gemakkelijke weg is. De afbeeldingen van de kruisvegstaties in katholieke kerken, die herinneren ons eraan dat Jezus 3 keer valt onder het kruis. Geen gemakkelijke weg. De tekst: neem je kruis op, kan dan ook niet een feel good preek opleveren. Tegelijkertijd is de Bijbel geen somber boek. En wil ik u en mijzelf niet somber maken. Want het is juist ook een hoopvol boek. Er wordt in de Bijbel altijd met 2 woorden gesproken. Dood en leven. Het kruis als de weg naar het leven. Schuld en vergeving. Dorst en drinken. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Staat in de bergreden, zegt Jezus in de bergreden. Dit is een tekst waar de Russische Alexei Navalny zijn vrijheid in vond. 2 jaar geleden is hij vergiftigd in zijn cel. Maar zijn vrijheid lag in die woorden: gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Wij zijn niet allemaal Navalny's. Wat een weg ging hij. Maar die strijd om gerechtigheid en om waarheid, dat gaat ons wel allemaal aan. En het verdragen en uithouden ook. Wij kunnen ons leven niet vrijblijvend leven. Maar God plaatst ons leven in het licht van zijn koninkrijk. God weet van vergeven. En hij viert met ons mee waar wij onze verantwoordelijkheid nemen. Totdat de mensenzoon definitief is teruggekomen. En er niemand meer dorst en honger heeft. Het kruis als symbool van christenen. Dat heeft allereerst te maken met Jezus die het kruis op zich nam voor ons leven. Dat de verbinding tussen God en mens er überhaupt nog is, dat heeft meer met God te maken dan met mensen. Het kruis als symbool van christenen, dat heeft ook te maken met dat Jezus volgen voor ons betekent ons kruis op ons nemen. En dat doe je in de kerk, dat doen we in de kerk vanuit de doop. In de doop sterven we met Jezus, worden we gereinigd en staan we met hem op. Zo mogen we hem volgen. Hem volgen betekent per definitie dat we niet op ons eigen ik gericht zijn. En ja, dat is een hele toer. Het gebeurt ons zomaar en je merkt het niet eens altijd op. De zuigkracht van het ik, van je eigen gelijk en eigen comfort. Maar daarmee verlies je. Jezus kondigt zijn lijden aan en zegt: volg mij. En kerk zijn doen we niet alleen, doen we in verbinding met anderen, mensen die ons zijn voorgegaan, mensen met wie we verbonden zijn, hier, maar ook in de wereldwijde kerk, in deze wereld. En in de kerk gaat het om een gemeente die leeft, nu citeer ik een theoloog Noordmans, die leeft binnen de lichtkring rondom het kruis. Jezus is veroordeeld, maar heeft de dood overwonnen. Daarom, neem je kruis op en leef. Amen. Wij belijden het geloof, zo mogelijk doen we dat staande. En u bent vrij om hardop of in uw hart de woorden mee uit te spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zingen wij lied 342. Laten we bidden. Eeuwige God, wij danken u voor de natuur die uitloopt. Krachtig en kwetsbaar leven tegelijk. Wij danken u voor het licht en leven dat ons goed doet. Wij danken u als wij hier als blijde mensen zijn door wat het leven ons brengt in het samenleven, in het ontwikkelen van de talenten, in de verbindingen die er zijn. Wij danken u voor moedige mensen die leven in uw naam, in het verleden en in het heden. Mensen van wie wij kunnen leren, die opstaan tegen onrecht, zelfs als dat voor hen gevaarlijk is. Die keuzes durven maken tegen conventies in. Help ons op onze beurt om een moedig mens te zijn. Wij danken u voor de luxe van een werkweek van 5 dagen. We bidden voor allen die worden uitgebuit en uitgeput. Heer, dat de scheve verhoudingen worden rechtgezet. En dat wij daar offers voor durven brengen. Voor alle aandacht en kunde in de zorg danken we. Zegen het werk van professionals. Wees bij patiënten en bewoners. Ook als van hen volhouden wordt gevraagd. Wij bidden voor allen die in diep verdriet zijn. Doordat ze afscheid moesten nemen van iemand. Door de dood. Of doordat ze afscheid moesten nemen van iemand. Door het leven. Ga met hen mee. Breng licht, God. Wees bij hen bij wie de bommen en de raketstukken vallen. Alle ontheemd en weer ontheemd en weer ontheemd. Allen die huilen om de kinderen die hun ouders moeten begraven. Die vrienden en kameraden zien sneuvelen. Die gehavend verder moeten. We bidden om vrijheid. In Iran. Om vrede in Oekraïne. Om harmonie in het Midden-Oosten. Om hoop in Sudan. Dat in Azië negatieve krachten niet verder om zich heen grijpen. We bidden dat Europa een constructieve houding weet te vinden in al dit machtsgeweld. Waar ze zelf ook deel van uitmaakt. Geef onze leiders wijsheid. En breek daar waar macht corrompeert en vernietigt. Breek dat stuk door uw geest. Heer, wees bij uw kerk. Leer haar om vol te houden in het gebed. Dat de status quo niet het laatste woord heeft. En dat we durven te vertrouwen dat u een God bent die tegenwoordig is, ook in het hier en nu. Dat we de samenspraak met u zoeken en ons niet laten misleiden door andere machten en overwegingen. En geef ons glimpen van uw koninkrijk om aan vast te houden. Dat wij ons kruis op ons nemen. Leven met ernst en tegelijkertijd weten dat we in een lichtkring mogen staan. En de vreugde kennen van uw koninkrijk. Hoor de gebeden die wij in stilte toevoegen. Bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid om te delen. De collecte zal worden toegelicht en ons slotlied is een avondlied, lied 247.
Goedenavond, gemeente. Er wordt vanavond gecollecteerd voor diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is bestemd voor het Zwanenburgs Hofje. En dit hofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen in relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Hulp wordt op verschillende manieren geboden. Er is de mogelijkheid van huisvesting met begeleiding, ambulante begeleiding en hulp bij schulden via het schuldhulpmaatje. Uw bijdrage voor het kerkbeheer is bedoeld voor het onderhoud van onze gebouwen, de pastorie en onze instrumenten zoals orgels en piano's. Daarnaast helpt u het mogelijk maken van onze kerkdiensten, inclusief de techniek zoals beamerprojecties, streaming en audio. Uw gaven maken ook het pastoraal werk en andere kerkelijke activiteiten mogelijk. En laten wij samen onze verantwoordelijkheid dragen om als kerk van betekenis te blijven. En denkt u alstublieft ook aan de melkbussen bij de uitgangen. Die zijn voor het werelddiaconaat bestemd en aan de grijze zendingsbusjes in de kloostergang. Uw gift voor de diaconie en het kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van de kaartjes in uw bank. En u kunt straks ook fysiek geven bij de uitgang. Dan is de zak voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. En alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Wij gaan naar de plekken waar God ons verantwoordelijkheid heeft gegeven. We mogen gaan in vrede, ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede.